Welkom. Iedereen hier aanwezig en iedereen die op een later moment deze dienst terugluistert of kijkt. Vandaag gaat voor dominee Bonen uit Dieren. Onze organist is Frans Volbeda en gastheer is Henk van Doren. De bloemen van vandaag gaan als een groet van ons allemaal naar Bert en Bernadette van de Zaag in Giesbeek. Bij de uitgang is één collecte. De eerste collecte is namelijk bestemd voor de diaconie, de tweede voor ons plaatselijk kerkenwerk en de derde voor het werk van de Vredesweek. Volgende week zondag om 10:00 is hier weer dienst en dan gaat onze eigen dominee Gert Jansen voor. Nou, ik denk dat ik het onderhand voor de laatste keer hoef te zeggen, maar er wordt dus nog steeds niet gezongen. Voorlopig blijven we met een zanggroep werken. Ik denk dat het onderhand ook wel bekend is. Na de dienst, zolang als het droog blijft, we hebben een pot koffie gezet, of althans Henk heeft koffie gezet. Dus als het even kan, proberen we toch om een kopje koffie met elkaar te drinken. We staan alleen waarschijnlijk voor de wemen in plaats van erachter, want dan staan we uit de wind. Na het aansteken van de kaarsen luisteren we naar het aanvangslied Psalm 121 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede dienst toe.
Als onze vaste hoop spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die beloofd heeft trouw te zullen zijn tot in eeuwigheid en die niet zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. En zo groet ik u met de woorden, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer aanroepen om ontferming over de wereld en zijn naam prijzen, want Gods barmhartigheid kent geen einde. Laat ons bidden. Barmhartige God, we zijn hier vanmorgen samengekomen als mensen aan wie niets menselijks vreemd is. Met geloof en twijfel, met hoop, maar soms ook wanhoop, met vreugde en verdriet, met rust en onrust in onszelf. Daarom bidden wij u, ontferm u over ons en laat ons leven in het licht van uw liefde, van uw genade. Ontferm u over ons en de wereld om ons heen, waarin mensen lijden onder oorlog en armoede, waar geweld het leven van vele mensen bedreigt En waar corona zoveel zorg en spanning geeft, ook in ons eigen land. Ontferm u, o God, en laat uw geest van geloof, hoop en liefde ons allen raken, opdat het leven voor alle mensen goed kan zijn en worden. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Voordat wij de schriften openen, bidden wij tot God. Trouwe God, u roept ons mensen om in liefde en trouw de aarde te maken tot een huis van vrede. Schenk ons daarom het licht van uw woord, ook deze morgen, opdat wij worden tot nieuwe mensen naar het beeld van Jezus, uw Zoon. Schenk licht in ons bestaan. Open ons uw woord en doe ons daarin uw liefde ervaren. Amen. De vorige keer dat ik hiervoor mocht gaan, dat was zaterdag 9 mei, midden in de lockdown. En ik weet nog dat we hier in de kerk toen met 4 mensen waren. U was de koster, Ria Klein Ikink, een andere organist, Hans Schimmel en ik. En dat was toch een aparte gewaarwording. En ik ben blij dat u er allemaal, dat u er weer kunt zijn en dat er ook mensen zijn die thuis meeluisteren, want ik kreeg toen ook de instructie, let vooral op het oog van de camera. Ik zal dat proberen vanmorgen ook nog wat te doen. Op 9 mei heb ik toen uit onder andere Exodus 19 gelezen, ook uit Johannes. Maar toen dacht ik van nou, het is misschien wel aardig om dan vandaag uit Exodus 20 te lezen. Ik verwacht trouwens totaal niet dat u dat nog weet hoor. Maak u niet ongerust, want ook mijn geheugen zou ik dat echt niet kunnen terughalen, maar ik had het eventjes nagezocht. Maar toen dacht ik wel van nou, dat is aardig om vervolgens vandaag Exodus 20 te nemen, want u weet denk ik allemaal wel, daar staan de 10 woorden, de 10 geboden in. En die zijn denk ik nog altijd actueel. net zo goed nu in deze coronatijd als destijds toen deze woorden bij de berg Sinaï tot het volk zijn uitgesproken. Nou weet ik van de 10 woorden, dat zijn overbekende woorden. Ik heb ze vroeger zondag en zondag gehoord. En op een gegeven moment luister je met een half oor. Vandaar dat ik dacht, nou ik lees ze vanmorgen eens uit de Nadense Bijbel. Dat is een stevige Bijbel, mag je wel zeggen. Die ik eigenlijk nooit meeneem, want je moet een aparte tas voor meenemen. Anders 3 kilo, dat is te veel voor mijn koffertje. Maar ik dacht, ik lees hem uit een andere vertaling, zodat je ook weer eens even met andere oren luistert naar diezelfde boodschap. Dus dat doe ik vanmorgen. God spreekt al deze woorden en zegt, ik ben de ene God over jou, die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte, uit het diensthuis. Niet zal dit er voor jou wezen, andere goden bij mijn aanschijn. Niet zul je voor jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook, die is in de hemelen boven, die is op de aarde beneden of die is in de wateren onder de aarde. Niet zul je voor hen buigen en niet zul je voor hen dienen, want ik, de ene, God over jou, ben een naijverige God die onrecht van vaders aan zonen bezoekt, aan 3 en 4 generaties van hen die mij haten. En die vriendschap bewijst aan duizenden, aan hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaken. Niet aanheffen zul je de naam van de ene God over jou voor valse zaken, want niet ongestraft laat de ene wie zijn naam aanheft voor valse zaken. Gedenk de dag van de Sabbat, het rusten, door die te heiligen. Een 6 dagen mag je dienen en al je werk doen, maar de 7e dag is een Sabbat voor de ene, God over jou. Niet doen zul je welk werk dan ook, jij, je zoon, je dochter, je dienaar, je slavin, je vee, nog de zwerver te gast die in je poorten is. Want in 6 heeft de ene de hemelen en de aarde gemaakt, de zee en al wat er in hen is, en hij hield rust op de 7e dag. Daarom heeft de ene de Sabbatdag gezegend en hem geheiligd. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen lang mogen worden op de bloedrode grond die de ene God over jou aan jou geeft. Niet moorden zul je, niet echtbreken zul je, niet stelen zul je en niet antwoorden zul je over je naaste als een getuige die liegt. Niet begeren zul je het huis van je naaste, niet begeren zul je de vrouw van je naaste, zijn dienaar, zijn slavin, zijn os, zijn ezel, ja, al wat van je naaste is. Tot zover de 10 woorden ons gegeven. We luisteren nu naar Orgelspel. Thank you. Bij de 10 woorden heb ik een gedeelte gekozen uit Marcus 12 over het dubbelgebod. Dan komt tot Jezus een van de schriftgeleerden. Hij heeft hen horen redetwisten en gezien dat Jezus hun goed geantwoord heeft. De schriftgeleerde stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt: het eerste is: hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Heb dan lief de Heer je God uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht. Het tweede is dit: heb je naaste lief als jezelf. Een ander gebod groter dan deze is er niet. De schriftgeleerde zegt tot hem: prachtig leermeester, het is waar wat u zegt, dat hij de ene is en dat er geen andere is. En dat hem liefhebben uit heel je hart, uit heel je begrip en uit heel je kracht, en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle brandoffers en rookoffers. Jezus ziet aan hoe verstandig hij antwoordt en zegt tot hem: je bent niet ver van het koninkrijk van God. Het volgende lied, mensen, dat is lied 320. Ja, u heeft natuurlijk, en u weet het ook allemaal, al gehoord, we mogen niet te veel zingen, dus ik heb voor deze dienst ook al wat. Ik heb zitten turven hoeveel regels, want het mochten 48 regels zijn. Het zijn er 50 geworden, dus ik heb het toch keurig, vind ik, aan de regels gehouden. Maar ik merkte het net ook bij Psalm 121, ik had de neiging om mee te zingen. Maar moeten we niet doen, is niet verstandig, is zelfs gevaarlijk. Dat weten we, dus dat doen we niet. En lied 320, u kent het allemaal, die oren om te horen heeft. Dat doen we nu als volgt. Dus ik heb een organist gevraagd om de melodie te spelen. Ik zal het lezen. We doen beide ons best, maar we hebben niet kunnen oefenen. En we hopen dat het dus ongeveer gelijk opgaat. We doen ons best. Hoor Israël mijn geboden. Bemin uw Heer te allen tijd. Dien hem met alles wat gij zijt. Aanbid hem in uw daden. Dit is het eerste en grote gebod. De wil van God uw Vader. Bid uw naaste de helpende hand. Spijzig de armen in uw land. Een woning wilt hen geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk. Doe dit en gij zult leven. De macht der liefde is zo groot. Geen water blust haar vuren uit. Wanneer zij is ontstoken, nu wil ontbranden aan het liefdeswoord. God heeft het tot ons gesproken. Na de verkondiging zingt de zanggroep lied 974. Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op de berg Sinaï wordt de politiek van de vrijheid geworden. Dat zijn geen woorden van mezelf, maar dat zijn de woorden van de oud-opperrabijn van Engeland, Jonathan Sacks. Hij heeft een prachtig boek geschreven, enthousiast en aanstekelijk, over het Bijbelboek Exodus en hij noemt dat Boek van de Bevrijding. Ik dacht bij mezelf, op een dergelijke wijze hoor ik onszelf nog niet spreken over het Bijbelboek Exodus en zeker niet als het over de 10 woorden of geboden gaat, want eerder krijg ik vaak het gevoel dat mensen dat zien als een beperking van hun vrijheid, eerder dan als een woord van bevrijding. Er stond een aantal maanden geleden een interview met de cabaretier Herman Finkes in Trouw. En u kent denk ik allemaal wel Herman Finkes uit Almelo. Hij heeft van die prachtige woordspelingen. Ik mag hem graag horen met zijn ondergrondse, onderkoelde humor, zo moet ik het zeggen. En dat was een gesprek met hem in het kader van de 10 geboden. De Dagblad Trouw kent een serie waarin wekelijks iemand aan het woord komt om vanuit die 10 woorden te kijken, eigenlijk terug te blikken op zijn eigen leven. En mensen van allerlei pluimage vertellen dan naar aanleiding van die 10 woorden iets over hun leven. In dat gesprek blijkt dan al heel snel dat Herman Finkes geen fan is van de 10 geboden, want, zegt hij, ik vind ze deprimerend. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Hij vertelt er ook bij dat hij meer heeft met het dubbelgebod van de liefde, wat we dus net uit Marcus hebben gelezen, dat we elkaar lief hebben zoals God ons mensen lief heeft. En ik vermoed eigenlijk dat er nogal wat mensen zijn die zich in de woorden van Herman Finkes herkennen. Maar, zou ik willen zeggen, met Jonathan Sacks, de Engelse oud-opperrabijn, doen wij de 10 geboden, doen we de 10 geboden dan wel recht als we ze wegzetten als geboden die ons beperken in onze vrijheid? Doen we ze dan wel recht? Jonathan Sacks zegt, ze worden ons gepresenteerd als de grondwet van de vrijheid. En zo openen ze ook, beste mensen. Ik ben de eeuwige die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, de slavernij, geleid hebt. En dat klinkt toch veelbelovend. God is de bevrijdende God. Niet de God is die erop uit is om mensen te beperken in hun mogelijkheden, maar die juist toekomst wil openen voor zijn volk en voor ons. Dat volk dat onderweg is dus vanuit de slavernij naar het beloofde land. De achtergrond is dus veelbelovend. In het hoofdstuk hiervoor, wat ik dus op 9 mei heb gelezen, hebben we gehoord dat God bij de berg Sinaï een verbond sluit met zijn volk. En Mozes treedt daarbij op namens de eeuwige en tegelijkertijd namens het volk. Hij is vertegenwoordiger van beide, de middelaar. En ze gaan dan met elkaar een verbintenis aan. En dat is nooit vrijblijvend. Ook, denk ik, heden ten dagen niet. God en het volk, ze verbinden zich met elkaar, beloven elkaar trouw te zijn. En dan wordt er gezegd, u zult mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Nou, dat zijn nogal wat verheven woorden, maar ik probeer er even iets over te zeggen. Israël zal voor de eeuwige een heilig volk, een heilige natie zijn, waaraan de priesters dus leiding hebben te geven. Nu betekent heilig eigenlijk dat je toegewijd bent aan God en mensen. Een volk dus, dat staat er ook in het tweede gebod, dat het niet houdt met allerlei andere goden, maar een God die met deze bevrijdende God, die hen bevrijd heeft uit Egypte, op weg wil gaan naar het beloofde land. En van de priesters wordt later verteld dat ze op hun klederen staan de namen van de 12 stammen. En die staan daar in hun schouderstukken, als het ware, gegraveerd in edelsteen. En waarom is dat, mensen? Dat is omdat die priesters niet vergeten dat ze het volk vertegenwoordigen tegenover God en God vertegenwoordigen tegenover het volk. Ze staan dus niet boven het volk, maar als ik het zo, net als predikanten staan we gelukkig tussen de mensen. Een predikant krijgt ook, als die wordt bevestigd, te horen dat hij dienaar is van God en de mensen. Dus ook de priesters krijgen geen kans om zich op wat voor manier ook verheven te voelen. Nee, ze dragen de namen van de 12 stammen op hun schouderstukken, zodat ze die nooit zullen vergeten, maar juist hen vertegenwoordigen en er voor hen zijn. We horen ook in datzelfde hoofdstuk 19 die prachtige woorden, dat God zijn volk als een adelaar zal dragen, totdat het staan kan op eigen benen. Eigenlijk een beeld van een, ja, zoals het ook gaat met een klein kind, een baby. Je draagt het totdat het staan kan op eigen benen en langzamerhand zelfstandig wordt. Verleden, heden en toekomst komen dus bij de berg Sinaï tezamen. De uittocht uit het slavenhuis, de gave van de 10 woorden en de toewijding van het volk aan God en aan elkaar. En tegen die veelbelovende achtergrond zijn dus de 10 woorden ons gegeven. Maar nou hoor ik al iemand zeggen die zegt, is dat nou wel nodig? Want kunnen wij mensen zelf niet bedenken wat goed is voor onszelf en weten we ook niet wat goed is voor ons? Ja, mensen, ten diepste weten we dat misschien wel. Maar u weet allemaal dat de praktijk van het leven weerbarstiger is dan, laat ik zeggen, dat we het zo goed weten. En u weet ook dat we allemaal regels nodig hebben om te zorgen dat het samenleven van ons, zelfs in ons kleine landje, in ons eigen dorp, goed gaat. Inderdaad, vrijheid is een groot goed. Hoeven we als ons mensen niet te laten knevelen. Maar we weten ook dat de vrijheid van de een heel gemakkelijk ten koste kan gaan van de vrijheid van de ander. En zo heeft Levina, een grote Joodse filosoof, is gezegd, onze verantwoordelijkheid voor de ander gaat vooraf aan de vrijheid die we zelf ontvangen hebben. Vrijheid en verantwoordelijkheid zullen altijd samen hebben te gaan, wil het samenleven van mensen goed kunnen gaan. Nou, daarover hoef ik u in deze tijd van het coronavirus niets te vertellen, want we zeiden net tegen elkaar, we zitten er weer middenin. En premier Rutte die heeft al vele malen onderstreept van mensen, we kunnen als overheid natuurlijk allerlei regels stellen, maar dat staat en valt ook weer met uw gedrag, ons gedrag dus. Want anders gaat het niet goed en op dit moment lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan. Oftewel, we leven niet alleen op de wereld, ook niet als we jonger zijn, maar we hebben onze verantwoordelijkheid ook voor de mensen die kwetsbaar zijn, voor de ouderen. En zo moeten we het ook met elkaar proberen de kop in te drukken. Daarvoor dus 10 aanwijzingen om de vrijheid die we hebben gekregen vast te houden, maar ons ook verantwoordelijk te voelen voor de ander. In dat verband trof het me dat een Joodse commentator, Casuto, dat hij erop wijst dat in de laatste 2 van die 10 geboden, daar komt het woord naaste 4 keer voor. En dat vormt dan een parallel met het begin, waarin het gaat over ik ben de eeuwige die jullie bevrijd heeft. Dus ook in die 10 geboden, mensen, dat vergeten we misschien wel eens, maar gaat het niet alleen om onze liefde tot God, maar ook om onze liefde tot elkaar, tot de naaste. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En vergeet u niet, dat staat niet pas voor het eerst in het evangelie van Marcus of Matthäus. Nee, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dat komt al tegen, dat kom je al tegen in het Oude Testament, in Leviticus. Dus de liefde voor God en de liefde voor elkaar lopen parallel aan elkaar. En ik dacht bij mezelf, Het zou Herman Finkes ongetwijfeld goed hebben gedaan om dat te horen. Hij is er helaas vanmorgen niet, maar hij kan ook nog via, laat ik zeggen, kerkdienst gemist of de YouTube luisteren. Dan weet hij ook dat in de 10 woorden toch het wel degelijk gaat om de liefde voor onze naaste, want daarmee eindigen zonde. En die tweedeling, zegt die commentator, kleeft ook een gevaar, namelijk dat we die twee tafels, die twee liefdes, uit elkaar trekken. En daarom trof het me dat sommige Joodse uitleggers zeggen dat op beide tafels alle 10 de woorden geschreven staan. Om te onderstrepen dat de wijze waarop wij met elkaar omgaan en de wijze waarop we de eeuwige proberen te volgen, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik moet u zeggen, ik was verrast door die uitleg, want ik heb eigenlijk altijd te horen gekregen en ook in mijn hoofd gehad dat op de ene tafel de eerste 5 geboden stonden en op de tweede tafel de tweede 5 geboden. En de eerste 5 zouden dan vooral gaan om onze relatie tot God en de tweede 5 zouden vooral om onze relatie gaan tot elkaar. Maar in ieder geval, mensen, is het dus duidelijk dat de 10 woorden geschreven zijn op 2 stenen tafelen. En het was een oud gebruik bij het sluiten van een contract dat beide partijen een afschrift van dat contract kregen. Voor beide partijen is er een exemplaar. Dus op beide tafels zouden inderdaad die 10 geboden kunnen staan. 1 als het ware voor de eeuwige en 1 voor zijn volk. Als we kijken naar die 10 woorden, dan maken commentatoren ook nog een driedeling. De eerste wordt gevormd door de geboden van het hart, de tweede door de geboden van de tong en de derde door de geboden van het handelen. De geboden van het hart hebben dus te maken met je voelen en dan kun je denken aan God als de bevrijdende God. Geen andere goden zul je voor mijn aangezicht hebben. Niet begeren zul je wat van een ander is. Dat heeft te maken met het hart. De geboden van de tong hebben te maken met het spreken. Gods naam zul je niet ontheiligen en je zult ook geen vals getuigenis afleggen over een ander. Niet liegen. De geboden van het handelen hebben te maken met de Sabbat heiligen. Niet doden, geen overspel plegen, niet stelen. Als je het positief wil zeggen, mensen, je zult respect hebben voor de ander en voor de relatie van de ander. Dat klinkt natuurlijk ook anders dan als je het positief formuleert. De geboden van het hart raken dus aan de relatie tot God en tot elkaar als medemensen. En die vragen om een bepaalde levenshouding. En het volk wordt dan allereerst opgeroepen tot een volstrekt wantrouwen tegenover alle andere afgoden. Tegenover alle andere machten. En nou weet ik wel, wij denken nog wel eens snel van ja, dat is al lang verleden tijd, want wij zijn toch mensen van de 21ste eeuw die dat niet meer doen. Maar als we nou eens even denken, mensen, aan de mammon. Het zilver en het goud. Hoeveel mensen aanbidden het heden ten dagen niet en doen daar soms de meest afschuwelijke dingen voor. In de drugswereld telt geen leven, absoluut niet, want het gaat alleen om geld. De mammon is nog altijd een god, een afgod die aanbeden wordt. En als je denkt aan de ideologie van bloed en bodem in Hitler-Duitsland, dan weten we allemaal dat dat miljoenen Joden en ook anderen de dood in heeft gejaagd. En heden ten dagen staan de kranten vol van racisme en het slavernijverleden. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En racisme is helaas nog iets van elke dag, kennelijk. Je bent bevrijd, zeggen de 10 woorden. Blijf bij je bevrijder. En die bevrijder, lieve mensen, is een God van alle mensen, ongeacht huidskleur of overtuiging. Er staan ook wat woorden in over het derde en het vierde geslacht. Allereerst blijkt daaruit hoe diep sporen vaak worden getrokken door de generatie heen. Mensen die lijden vaak over wat het voorgeslacht voor hen heeft gedaan. U kent ook allemaal de verhalen natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog, dat mensen daar generaties lang van te lijden hebben. Er staat ook iets over de haat van de vaders die bezocht wordt aan de zonen. Ik vroeg bij mezelf, wat mag je hier ook in lezen, dat de eeuwige juist dat mechanisme wil doorkruisen. Want later vind je ook in datzelfde Oude Testament, vooral bij de profeten, Ezechiël en Jeremia, dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is voor wat hij of zij doet. Dus dat jij niet wordt aangesproken op wat jouw ouders hebben gedaan, maar dat die ouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen, en dat jij als kind ook zelf verantwoordelijk bent voor wat jij doet en niet wordt afgerekend op je ouders. Dus daar zit ook binnen het Oude Testament is daarover gediscussieerd van hoe moeten we dat opvatten. En staat hier, de barmhartigheid van God wordt bezocht aan duizenden die die cirkel van het geweld doorbreken en zijn vriendschap zal leiden tot een wereld van vrede en gerechtigheid. Dat zijn eigenlijk allemaal geboden die te maken hebben met het hart. Er zijn ook geboden die te maken hebben met het spreken, van het niet misbruiken van de naam van God. En dat is niet alleen het vloeken, maar natuurlijk ook dat je God haalt bij dingen waar God helemaal niets mee te maken heeft. U weet hoe soms makkelijk mensen God halen bij, nou ja, laat ik zeggen, de koppelriem, hè? God meet ons. Maar het kan ook heel onschuldig. Ik kijk graag naar voetballen. Ik ben wel een voetbalfan. En vooral, laat ik zeggen, dat zie je natuurlijk veel bij gekleurde voetballers. Die dan als ze het veld opkomen, even de blik omhoog werpen. Maar het komische is natuurlijk ook altijd, het mag van mij hoor, dat natuurlijk de tegenstander dat net zo goed doet. Dus ik hoop altijd dat het gelijk spel wordt. Hè? Dan zijn ze allemaal tevreden. Kortom, dat is maar een heel onschuldig voorbeeld, mensen. En dat mag ook, hè? Dat hebben we allemaal wel, denk ik. Maar vaak wordt God ook bij dingen gehoord waar, als het om geld en zo gaat, waar God niets mee te maken heeft. God en welvaart gaan niet gelijk op, mensen. Want er zijn miljoenen mensen die leven in armoede en een geloof hebben waarvoor wij nog respect zouden kunnen hebben. En tenslotte dus geboden die te maken hebben met het handelen, met respect omgaan met elkaar. Als ik het samenvat, mensen, de 10 woorden raken dus heel ons leven. Wie we zijn voor God, wie we zijn voor elkaar. Het raakt ons hart, het raakt ons spreken, het raakt ons handelen. Het betekent ook dat we niet leven ten koste van de ander, maar dat we leven met de ander. Ze belemmeren ons ook niet in onze vrijheid, maar ze herinneren ons ook aan onze verantwoordelijkheid voor de ander. Een geschonken vrijheid om samen te kunnen leven. En dat vraagt inderdaad verantwoordelijkheid. Dat vraagt zorg en liefde en aandacht voor elkaar. Tot op de dag van vandaag. Amen. Thank you. Laat ons bidden. Trouwe God, het welzijn van mensen hebt gij op het oog. Door Mozes en de profeten hebt gij uw volk Israël geleid. In Jezus was u midden onder ons. En gelukkig geven hun woorden en daden ons moed en vormen een hoopvol perspectief voor de toekomst. Laat ons er daarom zo zijn voor elkaar, ook als gemeente. Dat we omzien naar elkaar, ons betrokken voelen bij de ander. Zeker ook in deze onzekere tijd van het coronavirus, waarin we voorzichtig moeten zijn in de omgang met de ander. Wij bidden voor ons aller gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen, van onze ouders, onze vrienden en goede bekenden. Dat we meeleven met diegenen die ons lief zijn en zorgen kunnen delen. Dat we er zijn als mensen zich eenzaam gaan voelen omdat ze weinig bezoek ontvangen. Dat we liefde en geborgenheid met elkaar kunnen delen. Wij bidden voor vrede in de wereld. Een wereld die op veel plaatsen wordt verscheurd door geweld. Een wereld waarin helaas nog altijd racisme en discriminatie voorkomt. Dat we zoeken naar vrede in de omgang met elkaar. Dat we elkaar zien als gelijkwaardige mensen, welke huidskleur wij ook dragen. En dat respect voor de ander de toon zet van onze manier van spreken tot en over elkaar. We bidden voor al die landen waar mensenrechten met voeten worden getreden en waar mensen niet hun mening kunnen uiten als ze het niet eens zijn met de leiders. Waar mensen verlangen juist naar die vrijheid en gerechtigheid. Wij bidden voor allen die verdriet en zorgen kennen vanwege een ernstige ziekte. We bidden voor hen die een mens verloren hebben, die hem of haar intens dierbaar was. We bidden voor hen die moeite en zorgen kennen en daarvan wakker liggen. Omring hen, o God, met uw ontferming en troost. En laten er mensen zijn in hun omgeving die met hen meeleven. Zo vertrouwen wij, o God, in stilte deze morgen de namen toe van hen die we in bijzonder in stilte voor uw aangezicht willen noemen. Ontferm u over hen allen, ontferm u over ons allen, hier en thuis. Ontferm u over heel uw schepping. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons samen heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De zanggroep zingt het slotlied en dat is lied 418. God schenk ons uw kracht. Gaan we alle heen in vrede en weten we ons gedragen door de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de nabijheid van Gods barmhartige en liefdevolle geest is met u allen.